tas is gebroken en aan het overstromen. Want we zitten aan de koffie ondertussen. Enfin, ik niet, maar dat
ik
kan geen kwaad.
Ik wil, maar in omgekeerde
ja, voilà, maar jij zal moeten praten, Mark Reinebo, over jouw boek 100 jaar katholiek Vlaanderen. Ja. Dat voor alle duidelijkheid nog niet te koop is.
Nog niet te koop,
niet op de boekenbeurs.
Begin maar al te sparen, straks onder de kerstboom.
Is het een kloever?
Het zal een kloever zijn, maar heel democratisch geprijsd.
Ja,
maar een fors boek met veel foto's in.
Ben jij katholiek?
Wel, ik ga nu een katholiek antwoord geven. Ja en nee.
Ja, ja, dus.
Nee, ik ben zoals zoveel en iemand bij wie het een beetje vervluchtigd is, een beetje verdampt is. Maar je kan nooit ophouden katholiek te zijn. Want dat zit in je vezels, als je zo bent opgevoed.
Eens katholiek, altijd katholiek.
Ja, je houdt die trekjes daarvan. En ook het maakt deel uit van onze cultuur.
Ja, ja, ik denk dat jij en ik, Mark, wat dat betreft gewoon de statistieken volgen. Want die staan in jouw boek. In 1980 is Daniels aangetreden als kardinaal. Ja. Toen ging nog 27% van de Vlamingen regelmatig naar de mis.
Ja.
Dat is redelijk veel, hè? Toen in 2009 gestopt is, was dat nog hoeveel procent?
5-6%, het is niet heel duidelijk, maar het is iets van die orde, ja.
Ja, precies wat je denkt ook, hè? Van ja. Mensen gaan steeds minder naar de kerk, behalve als het ertoe doet.
Ja, en dan zie je ook nog een verschil. Zo echt die grote momenten, geboorte, doopsels en huwelijken. Ja, en sterfgevallen, begrafenissen.
67% van de kinderen wordt nog gedoopt.
Dat is veel,
71% wordt nog kerkelijk begraven.
Daarvan kan je natuurlijk wel veronderstellen dat ze meestal oudere mensen, die staan er nog wel op. Statistisch gesproken zijn die iets gemakkelijker geneigd om zich te laten begraven, of bij de kerkelijke begrafenis.
Maar die doopsels, dat is toch ook
die doopsels, dat vind ik wel dat zoveel was. Ja. Dat is een officieel statistiekje. Maar vaak zie je ook wel, dat zijn gewoonten, dat zijn rituelen eigenlijk. Plus de druk van de ouders. En men wil de erfenis later niet mislopen.
Ah ja, zolang de grootmoeder leeft, voilà, wordt er ook nog gedoopt.
En men wil die niet ongelukkig maken. Dat soort mechanismen en gewoonten speelt altijd een heel grote rol. Wat meteen ook wel aangeeft waarom wij eigenlijk wel katholieker zijn in onze reflexen dan we zelf vaak denken als we daarvan
zouden willen toegeven.
Ja. Ja.
Het is een fotoboek in hoge mate. Er staan heel veel foto's in.
Het zijn foto's uit het kadok, het katholiek archief van de Universiteit van Leuven, die waar ze een geweldige collectie hebben en waar ze een mooie selectie hebben gemaakt over wat katholiciteit in Vlaanderen is.
Het gekke van die foto's is, die blijven altijd hetzelfde.
Ja.
En toch veranderen die door de manier waarop wij ernaar kijken.
Ja, dat zien we heel sterk op. Want toen ik daarmee begon, dan heb je zo'n stapel foto's. En veel van die foto's, want dat soort foto's ken je natuurlijk wel. Foto's van missen of van betogingen of van processies. Misschien voor de jongere luisteraars even zeggen, wat is processies? Dat is gewoon voor een religieuze stoet op straat kwam en Mariabeelden meedroeg en zo. Maar ja, ik vond dat vanzelfsprekend. Ik heb nog processies gezien toen ik een kind was. En dan, ik vond het altijd een beetje vervelend. Dat interesseerde mij niet zo erg. Maar toen ik nu naar die foto's aan het kijken was, dacht ik, ja, dat zijn al die pastoors en priesters over wie wij pas iets hebben vernomen. Want laten we eens eerlijk zijn, wanneer vernemen we nog eens iets over de kerk? Niet omdat er een nieuwe interpretatie is gegeven aan dit of dat gebod of verbod of zoiets. Nee, omwille van die pedofilie-affaire.
Ja, dus je ziet dan plots een foto van wat pastoors in een zee van misdienaartjes.
Ja, en dan denk je...
Ja.
En ik tracht het, want het is een vooroordeel natuurlijk. Want die pastoor die erop staat, we weten daar niks van. In het beste geval zijn naam en eventueel een jaartal, maar we weten niet, is hij ook zo iemand? Statistisch gesproken waarschijnlijk zelfs niet. Maar je kan je niet van die indruk ontdoen, vind ik zeker niet, omdat die beelden van toen, van die kerk, zijn een triomfantelijke kerk. Een kerk die allemaal aanwezig is op straat, met pracht en praal en hoge mijters en goudbrokaat, wat nu al een stuk minder is natuurlijk. En dan denk je, ja, dat is dat perspectief van die arrogante kerk die zich van alles kon permitteren. Ja. Dus ook dat soort
praktijken. Het is dat je die moderne manier van ernaar te kijken eigenlijk niet meer van je kan afschudden.
Ik heb dat geprobeerd omdat ik ze niet eerlijk vind, maar het is wel zo natuurlijk. Nee. Hè? Je denkt dat.
In 2002 is er ook al een boek verschenen over het katholieke leven in Vlaanderen. Een soort jeugdsentiment, veel foto's. Dat boek heette Kom eens naar mijn kamer.
Ja.
Ja, inderdaad, hoor ik daar iemand zeggen.
Het is zelfs nog erger. Het boek dateerde oorspronkelijk, ik dacht, van midden van de jaren 80. In een reeks over dagelijks leven in het verleden. Een beetje nostalgisch, een beetje luimig, anekdoten. En men heeft toen ook een boek gemaakt over de colleges. En dat kreeg dus als titel Kom eens naar mijn kamer. Terwijl, ik hoor het Peter Adriaansen, de kinderpsychiater, zo zeggen, het feit dat we daar zo luchtig over spraken van Kom eens naar mijn kamer is vandaag een bewijs van ons schuldig verzuim ten aanzien van al dat kindermisbruik
omdat
er is
iedereen
geweest.
Iedereen wist dat het gebeurde.
Iedereen wist dat
het eigenlijk
was een
beetje lacherij over dit.
Ja, precies. En dan was het zo van, ja, als het als kind tegen je wordt gezegd van Kom eens naar mijn kamer, heb je pech gehad. Sorry, maar wij lachen een beetje. Maar dus in 1986 dacht ik, en bij een heruitgave in 2002 had het nog altijd als titel Kom eens naar mijn kamer. Wat dus doorgaans was het begin van seksueel misbruik. Nu, die auteur, Vic de Donder, ik kan niet zeggen voor welke krant hij journalist was.
Dat het dezelfde is als waar jij voor schrijft.
Ja, lang geleden. Hè. Die heeft dat gezegd van ja, dat was niet omwille van laat me jouw piemeltje eens zien, maar om te vragen of je geen roeping had, of je je niet geroepen voelt. En dat was ook een oncomfortabele vraag. Maar toch, daar wringt zoiets. Maar het toont aan dat daar zeer grote tolerantie heeft voor bestaan.
Ja. Heb jij in een college gezeten?
Nee, ik ben wel bij Verlichte Broeders geweest.
Wat is dat?
Dat zijn A, broeders, B, verlicht. Dat wil dus zeggen dat die nogal in de wereld stonden in een school waar ook veel leken waren en zo, die overigens toen allemaal voor de Volksunie stemden. Dat was een tamelijk progressieve school op dat moment. Ik heb daar weinig van gemerkt, maar ik kende wel zo'n verhaal. Dat werd ook onder die kinderen op school, dat zijn dus ja, jonge tieners, hè, 12, 18 jaar daartussen, was dat een verhaal van broeder Omer, daar in de lagere school.
Pas daarvoor op.
Blijft dan maar uit de buurt. Hè. Maar dus iedereen wist dat. Dus die ouders wisten dat ook. En weet ik veel, iedereen in die omgeving wist dat broeder Omer. Ja. En broeder Omer was een soort synoniem voor eigenlijk een pederast, wat zo, een term wat die vaak werd gebruikt daarvoor. En dat kon.
Ja. De volgende vraag is dan, heb jij er zelf ooit last van gehad?
Nee.
Als je iets wil bekennen, Mark, het is het moment. Hè?
Ja, zal ik het in de groep gooien?
Ja, graag. Nee, ik ga ervan uit dat het niet zo is.
Ik herinner mij wel dat we op de redactie een gesprek daarover hadden. En dat
iemand dan misbruikt door de paters?
Wel, iedereen, de meesten hadden een verhaal. Het waren niet altijd geestelijke.
Iedereen kent iemand.
Maar iedereen had wel een verhaal van, ja, daar bleef het uit de buurt. Of die zat al snel met zijn hand in zijn broek en zo. Wat mij zeer verbaasde. En dan dacht je, maar ik ben toch bij naar een katholieke school geweest.
Je maakt je zorgen over het feit dat je niet misbruikt.
Wel, er moet iets geweest zijn. Ik weet niet wat.
Ja, oké, laat zitten. 15 november, binnenkort, dan is het, wordt het Te Deum gezongen.
Ja, ja, ja.
Voor de jonge luisteraars, wat is het Te Deum, Mark?
Het Te Deum is
en de ongelovige honden onder ons.
Ja, ja, ja. Om even te zeggen, ook dit boek gaat eigenlijk niet over kindermisbruik. Hè.
Ja, voor alle duidelijkheid.
Te Deum is dus eigenlijk een jaarlijkse plechtigheid waarbij een gezang wordt aangegeven, in principe door de aartsbisschop van de kerkvorst van de Belgische kerk, gericht aan God, hè, vandaar de naam Te Deum. En eigenlijk, dat is iets met een heel lange traditie, dat gaat terug tot het concordaat van Napoleon van 1801, waarbij dat er je weet dat is kort na de Franse revolutie, een grote clash tussen de katholieke kerk en de Franse revolutionairen, alle bezittingen worden in beslag genomen enzovoort van de kerk door de staat. Enfin, men sluit vrede, dat is dan dat concordaat met een aantal afspraken. Een van die afspraken is dat sindsdien alle wetten van geestelijken door de staat worden betaald. En de Belgische staat zal dat na 1830 gewoon overnemen. Dat ook de kerkfabrieken worden opgericht, waardoor die kerk kunnen onderhouden worden. Dat is zo ter compensatie van die inbeslagname van die goederen. En om dat een beetje feestelijk te organiseren, maar dat ook een beetje zin voor theater in die tijd, heeft men het Te Deum. Elk jaar is er wordt eigenlijk de kracht van God afgezongen door de kerk ten voordele van de vorst, dat hij wijs zou besturen en dat dat de vrede en de stabiliteit zou bewaard blijven en de goede verhouding tussen kerk en staat. En dat bestaat nog altijd, wordt elk jaar gezongen.
Ja. En dan gaat de koninklijke familie in Brussel naar de kathedraal, waar dan de aartsbisschop.
En de anderen gaan ook op verschillende plekken in het land gezongen. En dan gaan de prinsen hier en daar naartoe.
Ja, maar wat me nog altijd niet duidelijk is, hoe zit dat nu? Is het katholieke geloof, is dat de officiële staatsgodsdienst in het land? Want er zijn een hoop godsdiensten officieel bekend.
Ja, 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 ja. We zijn daar eigenlijk een beetje hypocriet in.
En dus katholiek.
En dus katholiek. De die 15e november heeft wel een beetje zijn katholiek karakter verloren, dat het nu koningsfeest is geworden. Dat is niet toevallig ten tijde van de Paarse regering ingevoerd geworden, toen Herman de Croo zijn ziel brandde in de hel, voorzitter van de Kamer was, en dus enfin, van de Senaat liever. En heel dat toch allemaal een beetje hervormd heeft, minder katholiek heeft gemaakt. Maar je ziet toch dat de kerk nog altijd een geprivilegeerde plaats heeft in de staat. En wat ik nou het meest typische vind, is dat in het officiële protocol, er staat zo'n lijst van wie zijn de belangrijkste burgers van het land. Degene die helemaal van boven staat, is de aartsbisschop. Terwijl je toch zou denken, of dat is...
Zeg, ik dacht dat de voorzitter van de Senaat was.
Maar nee, die komt pas op de tweede plaats. En dan komt hij van de Kamer. En dan, enfin, het is heel ingewikkeld, maar... Dus het is nog altijd het aartsbisschop die helemaal bovenaan het protocol staat. Het is nog altijd de pauselijke nuncius, de pauselijke ambassadeur van de paus eigenlijk, die de deken is van de officiële vertegenwoordiger van de ambassadeur, zeg maar. Dus die staat daar vooraan. De aartsbisschop heeft nog altijd een A-plaat, geloof ik. Een nummerplaat op zijn auto, dus een bijzondere nummerplaat.
Hij mag fout parkeren.
Wel, hij mag het niet, maar het wordt al iets sneller door de vingers gezien.
Het wordt hem vergeven.
Ja.
Toch door de wettelijke overheid.
Ja, of de boete bestaat de drie wisgegroetjes of zo. In elk geval, er zijn nog altijd van die geprivilegeerde elementen in het bestaan die alleen de katholieke kerk heeft.
Ja, gek, hè? Iets anders, wat ik heel opmerkelijk vond, in het boek heb ik geleerd dat als wij vandaag in de file staan van en naar het werk, dan hebben wij te danken aan de katholieke kerk. Ze heeft de file niet uitgevonden,
ja,
maar
eigenlijk
het is
wel
toch een groot pleitbezorger van het pendelen.
Ze heeft haar best gedaan om het te voorkomen. Je moet het verhaal geheel vertellen en niet zo kerklasterend zijn.
Oké, de bedoeling is eigenlijk dat
maar
je thuis blijft.
Waar het op neerkwam was dat de kerk niet graag had dat de mensen uit hun dorp kwamen. Want het dorp dat was echt het nest van het katholicisme, waar het geloof bewaard bleef en dat iedereen daar samen woonde en onderworpen was.
Onder de kerktoren.
Precies. Maar ja... De fabrieken komen niet in het dorp te staan. De kantoren later niet in het dorp, die gaan in de steden staan. Dus heeft de kerk grote inspanningen gedaan om de bevolking toch in die dorpen te houden en ze dus te leren pendelen. En vandaar dat in de 19e eeuw, als in van, enfin, eigenlijk als eerste land die dat uitgevonden heeft, het sociaal spoorabonnement. Zodanig dat mensen goedkoop van hun dorp naar de stad konden gaan om te gaan werken en s'avonds weer terugkeren.
Dat ze niet naar de stad zouden vallen.
Dat ze dus uit de stad zouden wegblijven. Want dat was zondig en daar leerde je slechte manieren, hoorde je slechte ideeën. Je raakte aan het drank en misschien werd je zelfs socialist.
In
dat waren dus de gevaren die aan de stad waren verbonden. En natuurlijk, ja, dat pendelen is gebleven.
Ja, en dus hebben de katholieken dan voor goedkope spoorabonnementen voor de arbeiders gepleit?
Ja. En tegelijkertijd ook, het was ook een van de elementen waarom België zo'n uitgebreid spoorwegnet heeft. Eerst spoorwegen, daarna de zogenaamde buurtspoorwegen. En tot vandaag nog zo, dat zo'n fijnmazig net is. Omdat precies die dorpelingen zo gemakkelijk mogelijk heen en weer moesten kunnen reizen.
Ja, wat ik ook heel opmerkelijk vond, ik ga het even godslasterlijk formuleren. Jij mag
alweer,
het nuanceren.
Ja.
Als het ons Vlaamse landschap vandaag helemaal omzeep is... Dan is dat ook de schuld van de katholieken, omdat zij groot voorstander waren van de vervloekte verkaveling.
Ja. En ik denk dat dat wel samenhangt. Die katholieken en Vlamingen in het algemeen, maar eigenlijk is dat een beetje hetzelfde natuurlijk, Vlamingen en katholieken, zijn denk ik door die vuilspuiterij tegen de stad, door de kerk... Die wat verknipte opvattingen over de stad. Die wonen niet graag in de stad. Die zijn daar toch niet zo voor. Natuurlijk, de stad heeft wel een paar voordelen. En een van de oplossingen die ze daarvoor gevonden hebben, is de manier, kijk gewoon op straat, hoe wij wonen. Wij wonen niet echt diep in het bos. Er zijn ook geen bossen meer eigenlijk. Wij wonen allemaal in de voorstad. Enfin, wij, ik niet, maar veel mensen. Het is ook een ultieme droom om in de voorstad te gaan wonen, waar je nog wat groen hebt enzovoort. Maar natuurlijk, het nadeel is dat je overal lintbebouwing hebt, dat je nergens meer naartoe kan, dat het bijzonder duur is om, al is het maar rioleringen aan te leggen of een bus te laten rijden, levende bus. En dat is gekomen, dat is ook in de hand gewerkt om het zo te doen, onmiddellijk na de Tweede Wereldoorlog, toen men de Vlaming, of de Belg in het algemeen, een baksteen in de maag heeft geplant. Men beweert, de Belg wordt daarmee geboren, dat is pas na de Tweede Wereldoorlog gebeurd met de wet de taille. Toen heeft men het mogelijk gemaakt om goedkoop huizen te bouwen. De idee was louter reactionair. Namelijk, zorg dat iedereen een huis kan bouwen, want dan gaan ze geen revolutie voeren. Want daar hebben ze iets om te verliezen, iets om voor te zorgen dat huis er zo.
Geef die arbeiders een beetje welstand, dan houden ze zich wel koest.
Precies, we zijn tenslotte het begin van de Koude Oorlog. De communisten zijn toen nog heel sterk. We wilden beletten dat die arbeiders communist zouden worden. Dus weet je wat, we gaan hen wat geven dat ze koest blijven. Een eigen huis. Waar moet dat huis geplant worden? Ja, de stad was al vol, bij wijze van spreken. Je had wel die landbouwgrond daar rond, die voor een stuk overbodig aan het worden was omwille van de mechanisering van de landbouw. Je had veel minder oppervlakte nodig om iets te kweken dan tevoren. Het heel typisch trouwens, rond diezelfde tijd is de legbatterij uitgevonden, waar men de kippen gewoon allemaal op elkaar heeft gepropt, in plaats van hier laten rondlopen.
Om plaats te maken voor verkavelingen?
Om plaats te maken voor verkavelingen, daar komt het uiteindelijk op neer. En dus wat er is gebeurd, is op een grootschalige manier, en dat is ook wettelijk mogelijk gemaakt, landbouwgronden in stukjes werden verknipt om verkavelingen te maken, waardoor je toch een beetje bij elkaar, maar toch wel een beetje apart wonen. En dat is die suburbanisatie die heel typisch is voor Vlaanderen. Ook omdat we natuurlijk op een kleine grond wonen, of een kleine oppervlakte wonen. En die heel onze ruimtelijke ordening naar de knoppen heeft geholpen. Kijk even snel hoe laat het was. Het is nog te vroeg voor een ander woord.
Het is waar.
En dat is quasi nooit meer te repareren.
Nee, dat is waar.
En dat heeft met ons katholicisme en onze verknipte verhouding met de stad te maken.
Weet je wat ontbreekt in jouw boek? Dat is toch een puntje van kritiek.
Ja.
Uitgerekend hier aan tafel. Ons kookboek van de Boerinnenbond.
Ik weet wel, het wordt naar gealludeerd.
Ja, want ik mag niet Boerinnenbond zeggen, want dan worden ze boos. Het is de KVLV, de Katholieke Vlaamse Landelijke
Vrouwenvereniging of zoiets.
Wat is er katholiek aan een kookboek, Mark?
Wel, er wordt wel op gealludeerd, want ik wil toch ten krachtigste tegenspreken dat er dingen zouden ontbreken in dit boek.
Er ontbreekt nog iets, maar daar komen we zo meteen toe.
Namelijk dat de katholieke zuil, al die instellingen waar dus de Boerinnenbond, om het kort te houden, deel van uitmaakt, probeerde om het leven van de mensen zoveel mogelijk te ordenen of te begeleiden. En ze kwamen bij mensen thuis om te zeggen van hoe moet je je huiskamer inrichten? Waar moet het postuurke staan?
Bij mensen thuis?
Men kwam, als je dat wou, dan kon dat gebeuren. Die deden dat zelfs, maar ook kinderzorg enzovoort. En dus het kookboek, het fameuze kookboek, past daarin natuurlijk. Want
je probeert elke fase van het leven. Mijn moeder was ook geabonneerd op de KAV, die had zo'n tijdschrift. En daar staan dan ook patronen in van hoe je kleedjes moet knippen.
Maar pas op, dat is de concurrentie. Dat is arbeidersvrouwen. En de Boerinnenbond is van het platteland.
Tegenwoordig vrouwen met vaart, geloof ik.
Ja, zoiets. Ja, het is iets veranderd nu. Maar wat je dus hebt, is dat men, en dat was een vorm van service aan hun leden natuurlijk ook, heel praktische dingen probeerde op te lossen. Onderwijs geven, cursussen organiseren, wat die organisaties zeer lang zijn blijven doen tot de dag van vandaag. En dus een van die dingen was, die jonge meisjes die toch een gezond huwelijk moeten hebben, die moeten kunnen koken voor meneer. En daar diende het kookboek voor natuurlijk.
Nu je het zegt, ik moet er plots aan denken, we hebben thuis nog een hele oude versie van ons kookboek. Daar staat ook in de tafelschikking bij de communie.
Voilà.
Wie waar moet zitten en dan mag de communicant naast meneer pastoor zitten.
Denk er geen kwaad van.
En de jongste zus van moeder moet opdienen.
Maar, hè?
Ja, mooi, hè? Ja.
Enfin, dat zijn dat soort dingen dat je die moeten verteld worden. Dus dat behoort bij die service. En dat was zo van zodra het kind werd geboren tot als het in de put werd gestopt. Ja. Bij van spreken.
Er is toch nog iets wat ontbreekt in jouw boek, Mark.
Nog iets?
Wat echt ontbreekt. Eén vraag die onbeantwoord blijft. Waarom moest mijn vader als kind zilverpapier verzamelen voor de negertjes?
Ja, goed, Sven. Dit is een vraag die me al vele jaren kwelt. En ik schrijf zeer weinig over de missies in het boek, want daar gaat het over. Maken we even een melding van, maar
Want het gaat over het katholieke leven in precies, Vlaanderen van de voorbije 100 jaar.
Maar inderdaad, dat is een goede vraag. We hebben allemaal, iedereen heeft op een bepaald moment, zeker in de jaren 50, zilverpapier gespaard. Dat uit de wikkels van chocolade. En niemand kan goed zeggen waar dat voor gediend heeft. Waarschijnlijk, de bedoeling was, ik heb daar wat navraag naar gedaan, hier en daar, en niemand weet het echt, maar er zijn wat hypothesen, dat is dat diende voor recyclage, dat men gewoon het zilver daaruit ging halen, omdat dat papier van toen...
Wacht, maar ik hoorde jou zeggen, je weet het niet.
Ik weet het zeker.
Oké, okay. Maar journalisten onder elkaar, dat moeten we nu stoppen, Mark.
Ja,
eerlijk is eerlijk.
Nee, we moeten ook hypothese maar formuleren.
Nee, dat doen we niet. Daar doen we niet aan mee.
Er zou namelijk een opslagplaats zijn geweest.
Waar is die dan?
Ah, ik diep wil in de die kempen.
In de kempen onder de grond. Stel je voor. Ja, dat is een dessertje waard, hè? Het is een, want we delen nog een dessertje uit voor het strafste verhaal. Je weet, als je dit had geweten, had je het gekregen, Mark.
Ei,
maar
geen
helaas,
dessert.
Het is een rijstaartje. Hmm. Ik heb iets met millefeuille gezocht voor de boekenbeurs, maar dat is niet gelukt. Ik dacht, verhalen van kinderliedjes van over de hele wereld, van Saartje van Kamp, heel mooi. Dirk Muschot, Titanic-verhalen, ook heel mooi. Hè. En Peter Damkoer over Poetin. Het is voor u. Al was het maar omdat ik denk dat ik u nooit meer levend ga terugzien, meneer Damkoer. Alsjeblieft.
Ik denk dat ik na dit boek nog op straat kan komen.
We zien elkaar.